Van harte welkom aan u allen bij deze uitgangsviering. Pastoor Erna Pijnenburg gaat voor en Anita begeleidt ons aan de piano. Allereerst wil ik u meedelen dat het naar omstandigheden goed gaat met Miep Bakker en Nel Oudshoorn. Dit jaar wordt de ecumenische viering van Wereldgebedsdag in de Janskerk gehouden. De viering wordt ook via livestream uitgezonden op YouTube van de Janskerk. Dit jaar is het thema Gods belofte en is de liturgie samengesteld door vrouwen uit Engeland, Wales en Noord-Ierland. Ieder jaar opnieuw voelen honderdduizenden mannen en vrouwen zich in 173 landen die meedoen door gebed verenigd en bemoedigd. U bent alle van harte welkom op vrijdagavond 4 maart in de Janskerk om 7 uur. De kwartaalcollecte is bestemd voor een project van de Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus voor hulp aan vluchtelingen in Mozambique. U mag uw gift doen in de groene bus in de hal. Voor de gewone collecte staat daarop het mandje. De communie wordt straks bij u gebracht. En koffie en thee drinken, dat kan helaas nog niet. Thuis natuurlijk wel. Wilt u bij het verlaten van de kerk letten op de aanwijzingen van de deurwachter? Ik wens u een gezegende viering toe.
Van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
Amen.
Ik zal opgaan tot het altaar Gods.
Tot God, terwijl de Heer mijn ziel met vreugd vervult.
Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Laten wij onze schulden beleiden in vertrouwen op Gods barmhartigheid.
Voor u beleiden wij, almachtige God, voor heel uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben. Gedachte, woord en daad, in het kwade dat wij gedaan hebben en in het goede dat wij hebben nagelaten. Ontferm u over ons, vergeef ons onze zonden en geef dat wij u mogen dienen. Vernieuw daartoe ons leven door Christus onze Heer.
De almachtige en barmhartige God zij ons genadig, vergeef onze zonden en geleid ons tot het eeuwig leven.
Amen.
Hier ontferm u, en ik zal daarvoor zorgen. Want er zal nog 5 jaar hongersnood zijn. Opdat gij niet verarmt, gij, nog uw huis, nog iemand van de uwen. En hij kuste al zijn broeders hartelijk en weende, hen omhelzende. Daarna eerst spraken zijn broers met hem. Tot zover deze lezing.
Erger je niet aan slechte mensen. Wees niet jaloers op wie kwaad doen.
Zij verloren snel als gras. Zij verwelken als het jonge.
Vertrouw op de Heer en doe het goede. Bewoon het land en leven veilig.
Zoek het geluk bij de Heer. Hij zal geven wat je hart verlangt.
Leg je leven in de handen van de Heer. Vertrouw op hem. Hij zal dit voor je doen.
Het recht zal dragen als het morgen ligt. De gerechtigheid stralen als het middagzon.
Blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven en wie met listen te werk gaat.
Neem je niet op, maar laat je moeder varen. Erger je niet, maar breng maar onheil.
Slechte mensen worden verdelgd. Wie hopen op de Heer zullen het land bezitten.
Want het leven en het leven is de zondaar. Je kijkt waar hij is, maar vindt hem niet.
Wie nederig zijn zal het land bezitten en gelukkig leven in overvloed en vrede.
Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Zusters en broeders, iemand zal zeggen, hoe verrijzen de doden? En met wat voor lichaam verschijnen zij? Gij onverstandige, wat gij zelf zaait, wordt niet levend, tenzij het gestorven is. En als gezaait, zaait gij toch niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel. Bijvoorbeeld van touwen of van iets anders. En God geeft er een lichaam aan zoals het hem belieft. En wel aan elk zaad een eigen lichaam. Niet alle vlees is hetzelfde vlees, maar anders is het vlees van mensen. Anders dat van vee. Anders het vlees van vogels. Anders dat van vissen. Ook zijn er hemelse lichamen en aardse lichamen. Maar anders is de glans der hemelse. Anders die der aardse. Anders is de glans van de zon. Anders die van de maan. En anders die van de sterren. Want zelfs de ene ster verschilt in glans van de andere. Zo is het ook met de verrijzenis der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Als er een natuurlijk lichaam is, dan is er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven, de eerste mens Adam werd een levende ziel, de laatste Adam een levendmakende geest. Het geestelijke komt niet het eerst, maar het natuurlijke. En daarna het geestelijke. De eerste mens was uit de aarde, aards. De tweede mens is uit de hemel. Gelijk de aardse mens was, zo zijn ook de aardsen. En gelijk de hemelse is, zo zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de aardse gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Zover deze lezing.
Op het internet over hoe blij ik was en ben
dat we aan het einde lijken te zijn van de periode van afstand en mondkapjesgedoe. En hoe ik me verheug op het ook hier weer koffie drinken vanaf de volgende keer. En wat vrijheid in ons bewegen, veel meer vrijheid in mogelijkheden. Ik was super blij, ik dacht ik deel het even. Ontstond er in de reacties zomaar een hele discussie over het overheidsbeleid in zaken corona, waar mensen elkaar op felle toon op hun nummer proberen te zetten. Ik dacht, nou, dat heb ik weer. Blijf jij maar lekker blind, stond er alweer. In het geschreven debatje tussen mensen waarvan ik dacht, jullie kennen elkaar niet eens. Ik heb dat snel verwijderd, dat kan je dan wel weer doen. Maar het is al vaak gezegd dat de polarisatie tussen mensen in onze samenleving een probleem is. En dat probleem is vast al wel ouder dan de afgelopen 2 jaar. Maar geïrriteerd door alles wat we vanwege corona hebben moeten verdragen, is er momenteel al helemaal niet zoveel meer voor nodig om mensen tegenover elkaar te zetten. Het is zo gebeurd. En je ziet dan meteen 2 groepen ontstaan tussen wie het echt gesprek in de zin van elkaar horen en ook willen verstaan dan helemaal niet meer mogelijk is. En midden in die gespannen wereld van ons vallen die hele bekende woorden van Jezus: hebt uw vijanden lief. Hoewel ze heel bekend zijn, blijven die woorden toch altijd heel vreemd en weerbarstig in ons midden. En dat kan misschien ook niet anders, zou je kunnen zeggen. Want kun je van mensen die op wat voor manier dan ook vreselijke dingen zijn aangedaan, vragen dat ze hun daders maar moeten liefhebben? Het zou te makkelijk zijn als we daar zomaar ja op zouden zeggen. En we mogen ons ook afvragen hoe het met onszelf dan eigenlijk zit. Zijn wij in staat om de mensen lief te hebben met wie wij dan persoonlijk dit moment misschien, maar moeilijk door één deur kunnen, of met wie we een conflict hebben of hebben gehad? De opdracht om je vijanden lief te hebben, die concreet inhoudt dat je probeert goed te doen ten opzichte van mensen die dat niet ten opzichte van jou doen, is geen terloze opmerking van Jezus, maar maakt deel uit van de belangrijkste dingen die hij zijn volgelingen wil leren. We horen het vervolg van de toespraak, waarvan we vorige week in de kerk het begin van konden horen, en waarin hij begint met het onderrichten van de 12 die hij uitgekozen heeft, en daar over en doorheen eigenlijk iedereen die hem volgen wil. In feite herhaalt Jezus de oproep die we al in het Oude Testament kunnen lezen, in het boek Leviticus, om niet haatdragend te zijn en je naaste lief te hebben. Maar Jezus maakt het nog wat explicieter door te zeggen dat je je vijanden moet liefhebben. Dat is ook wel de manier waarop hij zal leven en vooral waarop hij zal sterven. Als hij in het nauw gedreven wordt en zelfs als hij opgepakt en ter dood gebracht wordt, kiest hij niet voor zelfverdediging en niet voor wraak. En deze houding wil hij leren aan ieder die hem volgen wil. En dat is iets ongekends wat hij hem wil leren. Wij hebben de uitspraak "heb uw vijanden lief" al zo vaak gehoord dat we dat misschien niet meer zomaar aanvoelen hoe vernieuwend en hoe schokkend dit is wat Jezus aan zijn volgelingen leert. Ik denk dat het mensen eigen is om in vrede en in harmonie met elkaar te willen leven, om contact te zoeken. Maar de wil om jezelf te verdedigen en het verlangen ook wel om je macht uit te breiden, die zijn toch krachtiger en natuurlijker, zou je eigenlijk denken, dan het liefdevol omgaan met wie jou kwaad met je vijand. En toch dringt de vraag zich op of we dan alles maar over onze kant moeten laten gaan soms. Hoe zit dat met die andere wang die we moeten toekeren als de ene wordt geslagen? Ik kan me toch niet voorstellen dat de boodschap daarvan zou zijn dat we nooit voor onszelf mogen opkomen of dat wij het als mens niet waard zouden zijn om beschermd te worden. En dat als ons onrecht wordt aangedaan, dat we het niet zouden mogen bestrijden. Waarom zou dat zo zijn? Wij zijn ook geliefde kinderen van God. Maar ik denk dat die uitspraak over die andere wang wel een uitdaging is die Jezus geeft aan zijn volgelingen om niet in de verdedigende houding te blijven hangen, niet langer dan noodzakelijk. Om opnieuw kwetsbaar te durven zijn. Omwille van die ander, omwille van het leven en eigenlijk zeker omwille van jezelf. En de vrijheid die je kunt herwinnen als je je niet door een ander laat bepalen, ook niet uit angst of zelfbehoud. En dan is het eigenlijk en-en. Opkomen voor jezelf als jouw onrecht wordt aangedaan en het appel blijven vasthouden om je vijand lief te hebben. Allebei. En dat laatste houdt er niet per se in dat je vrienden moet worden of warme gevoelens hoeft te koesteren, maar veel meer dat je gericht wilt zijn op wat die mens die op dit moment je vijand is, wat die goed zou kunnen doen. En dat je dat wilt doen, heb je naaste lief, ook deze, als jezelf. De eerste lezing van vandaag geeft ons een levendig verhaal ter illustratie hierbij. Het gaat over Jozef, die ooit door zijn broers in een put was gegooid om later te worden verkocht aan een voorbijtrekkende koopman. Want zijn broers dachten, weg met dat jochie, dat verwende lievelingetje van hun vader. In de lezing van vandaag is het dan jaren later. Jozef is in Egypte beland en is na veel belevenissen opgeklommen tot onderkoning. En in die positie leidt hij het volk van Egypte door een heuse voedselcrisis. En dat doet hij zo goed dat ook mensen uit omringende landen naar Egypte kunnen komen om aan de hongerdood te ontsnappen. En zo staan er op een mooie dag geheel onverwacht Jozef broers voor zijn neus, die in die machtige man absoluut niet hun broer herkennen. Jozef herkent zijn broers wel. En als hij van de schrik is bekomen, en daar heeft hij even voor nodig, dan maakt hij in zijn hart ruimte voor hen. Ondanks dat ze hem ooit in die put gooiden en verkochten. Hij maakt zich aan hen bekend en hij herinterpreteert zijn eigen geschiedenis. En dan zegt hij, God heeft mij eigenlijk voor jullie uitgezonden naar dit land, om jullie nu van de honger te kunnen redden. Dus het is een heel mooi verhaal over hoe hij zijn vijanden lief had en hij ze ook vergaf en zich met hen verzoende, ondanks wat ze hem al hadden aangedaan. Maar het is wel goed om op te merken dat dit allemaal jaren later gebeurt. Op het moment dat ook Jozefs leven eigenlijk ten goede is gekeerd. En daarom schept dit verhaal eigenlijk een beetje lucht in de lastige opdracht om je vijanden lief te hebben. Want nergens staat dat het meteen moet. Het is niet vreemd of verkeerd als we er ook tijd voor nodig hebben. Maar het is eigenlijk een zin, een opdracht van Jezus die als een muis in onze pels met ons mee mag gaan. Die uitdaging om toch steeds onze vijanden lief te hebben. Om een weg te vinden uit de cirkel van slaan en terugslaan. En om een rem te zetten op ons soms zo snelle oordeel over een ander. Zo mogen het zijn. Amen.
Thank you.
mensen en tot onze zaligheid uit de hemel is nedergedaald en het vlees heeft aangenomen door de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En hij is mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder de Pontius Pilatus. Hij heeft geleden en is begraven. En ten derde dagen is hij verrezen volgens de schrifturen. Hij is opgeklommen ten hemel en zit aan de rechterhand des Vaders. Hij zal wederkomen in de heerlijkheid om te oordelen levenden en doden, wiens rijk geen einde hebben zal. En de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft, die uit de Vader voortkomt, die met de Vader en de Zoon samen aangebeden en mede verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in één heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de verrijzenis der doden en het eeuwig leven. Amen.
Laat ons in vrede bidden tot de Heer onze God.
Goede God, we willen vandaag bidden voor vrede, veiligheid en het welzijn van alle mensen in de Oekraïne. Dat hen het leed van een oorlogssituatie bespaard mag blijven. Wilt u diegenen die over hun lot beschikken, wijsheid geven bij het maken van de verstandige keuze, zodat een oorlog wordt afgewend. Laat ons zingen bidden. Laten wij zingen op weer.
Ik voor de lood, ons weer is weer.
wat wij vragen of denken. U zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus tot in alle geslachten, in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Thank you.
Met al deze hemelse scharen, Heer, brengen wij u onze dank. Al zijn wij maar zwakke en kleine mensen. Gij hebt in ons genade bewerkt die u nimmer kan worden vergolden. Hebt gij u niet zelf met ons mens zijn bekleed om ons door uw godheid tot leven te wekken? Gij hebt ons doen opstaan uit onze vernedering, ons opgericht uit onze val. Ons sterfelijk wezen hebt gij doen bewijzen. Gij hebt onze zonden uitgewist, onze onschuld hersteld, ons kennen verlicht. De machten van het dodenrijk, Heer onze God, hebt gij voor ons verslagen. Onze lage staat hebt gij verhoogd. En onze broze natuur de overwinning geschonken door de rijkdom van uw genade. Voor dit alles, voor uw hulp en uw goedheid, voor al wat gij aan ons gedaan hebt, brengen wij uw lof en eer, dank en aanbidding. Gedenk, Heer, in uw onuitsprekelijke barmhartigheid allen die leefden uit geloof, de rechtvaardigen ons voorgegaan. Zij hebben u alle tijden doorbehaagd bij het vieren van de gedachtenis van het lichaam en bloed van uw gezalfde, dat ook wij u aanbieden, zoals zij deden, op het zuiver en hemels altaar, zoals gij zelf ons hebt geleerd. Vandaag, voor zijn vrijwillig lijden en sterven, heeft uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, zijn hemelse Vader, heeft hij u dankzeggend gezegend, het gebroken en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden: neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En u dankzeggend heeft hij die gezegend en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: drinkt allen hieruit, dit is mijn bloed van het nieuwe verbond, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonde. Telkens als gij dit doet, zult gij het doen tot mijn gedachten. Ook wij, Heer, die gij hebt samengebracht, die hier bijeen zijn in uw naam, om te doen wat uw Zoon ons heeft voorgedaan, wij mogen met blijdschap gedenken, vereren, verheffen, lofprijzen en vieren dit groot en ontzagwekkend geheim van het lijden, het sterven en verrijzen van onze Heer Jezus de Christus. Zend, Heer, uw Heilige Geest, dat zij mogen rusten op dit offer van uw volk, te zegenen en te heiligen, opdat het ons wordt tot teken van verzoening, tot hoop op verrijzing uit de doden, tot nieuw leven in het rijk van de hemelen met alle mensen van uw welbehagen. Thank you. Zalig zijn die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam.
Heer, u bent waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.
Thank you.